En dan lees je in het volgende hoofdstuk in Handelingen 2, en dat wil ik ook met jullie lezen. En ik beloof, ik zal het minder snel doen dan de vorige keer. Ik heb geen PowerPoint, dus je bent vrij om te luisteren naar de tekst of het mee te lezen in je eigen vertaling. Ik lees het voor uit de herziene Statenvertaling, Handelingen 2 vanaf vers 1. Dit is het hoofdstuk wat gaat over de geboorte van de kerk. De uitstorting van de Heilige Geest staat daar bij mij boven. Ik hoor nog een beetje echo hier. Staat die te hard of moet ik een beetje naar voren komen? Ja, zo is het goed. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. En toen dat geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich. En ze zeiden tegen elkaar: zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? Hoe kunnen wij hen dan horen, en ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Meden, Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten. Proselieten zijn mensen die van geboorte niet Joods zijn, maar besluiten zich aan te sluiten bij het Jodendom. Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en raakten in onzekerheid. En de een zei tegen de ander: wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend: ze zijn vol zoete wijn. Toen Israël Egypte verliet, en dat herdenken de Joden met Pesach, kenden ze hun Heere God amper. Ze hadden van hem gehoord van hun voorouders, maar in die 400 jaar slavernij in Egypte hebben ze zijn hand niet veel gezien. Waarschijnlijk hadden ze ook niet veel tijd om stil te staan bij de schrift. God openbaarde zich aan hen op een nieuwe manier. Want Mozes zei: ik ben heeft mij gestuurd naar jullie. O ja, wie is die? Ik ben dan. En hij moest namens God een paar tekenen doen om te laten zien dat hij echt namens de Almachtige God van hemel en aarde gekomen was. Zijn hand in zijn zak steken en hij kwam er melaats uit en hij stak hem terug en de hand kwam er gezond uit. Ook deed hij een teken met zijn staf. Dus God besloot een volk te redden dat hem amper kende. Hou die gedachte even vast. De uittocht was Gods genadige redding uit slavernij. Zo is ook Jezus gestorven aan het kruis op dezelfde dag op dat Pesachfeest. Voor zondaren die hem nog niet kenden. Voor mensen die dachten hem te kennen, maar hem amper kenden. Want wat staat er in Lucas 23, vanaf vers 33? Toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, dat is een rots die eruit ziet als een schedel met oogkas en een neuskas. Helaas, in de afgelopen 10 jaar is daar veel beschadiging aan gekomen. Dus als je nu die plaats bezoekt, dan zie je die schedel niet meer zo goed als vroeger. Maar op die plaats kruisten ze hem met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Veel van de mensen hadden genoten van Jezus' woorden en van zijn onderwijs. Maar ze waren vertwijfeld toen hij stierf. Is hij werkelijk de Messias die komen zou? De koning die ons zou komen bevrijden van de Romeinen? En hier hangt hij aan een kruis en hij is machteloos. Is dit dan de uitredding? En zo was het ook met Israël. Ze werden uitgered uit de slavernij uit Egypte. God deed een wonder en tekenen. En toch was daar die vertwijfeling en zeiden ze, is dit nu alles? Ze waren in die woestijn. Ze hadden dorst, ze hadden honger en ze twijfelden. Maar na de doortocht over de drooggevallen zee kwam Israël voor de heilige berg van God. En dat lezen we in Exodus 19. Exodus 19 vanaf vers 2. De ontmoeting die God heeft met zijn volk. We lezen hier wat daarbij kwam kijken, want zomaar eventjes bij God binnenbanjeren was er zeker niet bij. Lees maar. Exodus 19 vers 2, u moet voor het volk een grens stellen rondom de berg door te zeggen, wees op uw hoede dat u de berg niet beklimt of ook maar de voet ervan aanraakt. Ieder die de berg aanraakt zal zeker gedood worden. Geen hand mag hem aanraken, want hij zal zeker gestenigd of met pijlen doorschoten worden. Dus nog niet eens zozeer gedood door God, maar door de handhavers die Mozes aanstelde. Of het nu een dier of een mens is, hij mag niet blijven leven. Ik was gisteren met twee van mijn dochters bij het hertenkamp. En er zijn ook geitjes geboren en die kleine geitenlammetjes die dartelen zo leuk. Ze hebben van die kleine korte pootjes en ze springen zo'n eind van de grond met vier poten tegelijk. Zo schattig om te zien. En kun je je voorstellen dat het volk met zijn vee daar aan de voet van de berg staat en Mozes zegt, als ook maar één stuks klein vee in de buurt van de voet van die berg komt, moet het gedood worden. Dat is toch eigenlijk wel cru, of? Maar die berg was zo heilig. Het was net als de grond waar Mozes God ontmoette bij die brandende struik, waar hij gevraagd werd zijn schoenen uit te doen. God wilde zijn heiligheid openbaren en dat symbolisch duidelijk maken. Pas als de ramshoorn een langgerekte toon laat horen, mag het volk de berg weer beklimmen. Vers 14, toen daalde Mozes van de berg af naar het volk. En het volk liet zich heiligen en ze wasten hun kleren. En hij zei tegen het volk, wees over 3 dagen gereed en nader niet tot een vrouw. En het gebeurde op de 3e dag toen het morgen werd dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren. En zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. Mozes leidde het volk uit het kamp, God tegemoet. En ze stonden onderaan de berg. Vers 18, de berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de Heere er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven en heel de berg beefde hevig. Moet je toch voorstellen, dat moet er een beetje uitgezien hebben als de Vesuvius. Een vulkanische uitbarsting. Zo dichtbij. Deze heilige ontmoeting was heel anders dan de dag dat God hen uit het land Egypte bevrijdde. Dit keer geen haastige maaltijd van ongezuurd brood, maar 3 dagen wachten aan de voet van een berg. Geen goud en zilver dat de Egyptenaren hen in de handen drukt en zeiden, alsjeblieft ga. Maar gewassen kleren en soberheid. Geen vlucht vanuit slavernij, maar een vrijwillige overgave aan hem. Dit was de plek. Dit was waar Israël Gods bruid werd. Waar God Israël in ondertrouw nam. Een trouwakte ondertekende in tweevoud. De twee stenen tafelen. Beide stenen werden aan beide zijden beschreven met Gods vinger. En dit werd ook de eerste Shavuot, wat we nu het wekenfeest noemen. De dag die gevierd wordt door Joden wereldwijd als het wekenfeest. Men viert dat God vanaf de berg zijn wet hoorbaar sprak en de wet ook via Mozes gaf. Zwart op wit. En bij het woord wet denken we vaak aan verplichtingen of verboden. Maar bij dat woord denken Joden vaak aan leefregels. Aan de instellingen die leiden tot zegen en bescherming. En niet tot de dood en tot chaos. De dag dat God tongen van vuur gaf op de discipelen, het Pinksterfeest, viel op diezelfde dag. Want dit was een van de drie dagen, feesten in het jaar dat Joden van heel de omgeving van de Middellandse Zee op pelgrimsreis gingen naar Jeruzalem om een feest te vieren. Shavuot was een van die drie feesten. Vandaar dat we lazen in Handelingen 2 dat Joden uit allerlei hoeken en uithoeken van de wereld kwamen. Die streek heb ik net genoemd. De lokale talen spraken ze en uiteraard spraken ze ook de taal waarin de wet geschreven was. Maar dit was een teken van God, dat de discipelen in de lokale talen van heel dat gebied van de Middellandse Zee tot hen spraken. Rechtstreeks tot hun hart. Weet je, ik heb me voorgenomen toen ik Marijke leerde kennen dat ik goed Duits wilde leren spreken. Want ik wilde tot haar hart kunnen spreken. Spreken wij ook de taal van het hart van God? En zoals het vuur op de discipelen kwam, zo kwam er ook vuur op de berg van God. Want vuur staat symbool voor zijn tegenwoordigheid. Zoals hij sprak vanuit het vuur, uit die brandende struik tot Mozes, zo sprak hij ook vanuit het vuur op die berg. En zo sprak hij in Jeruzalem vanuit het vuur dat door zijn geest op de discipelen rustte. Shavuot gedenkt hoe God zijn volk de wet gaf, maar ook de Heilige Geest. Wat waren die 10 geboden ook alweer? Het is goed om ze af en toe eens te lezen. Toen sprak God, Exodus 20 vanaf vers 1... Exodus 20 vers 1. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte en uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverig God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. God bezoekt zonde tot het derde of vierde geslacht, maar hij zegent tot het duizendste geslacht. Hangt er even vanaf welke vertaling je leest, maar dat is de strekking. De zegen voert veel verder dan de vloek. En overigens, als jij ervaart dat er een vloek in je leven rust vanwege je vaders, je voorvaderen, dan mag je ook weten dat in Christus die vloek gebroken mag worden over jouw leven. Dat jij deze niet hoeft te dragen, omdat Christus die gedragen heeft aan het kruis. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken of dragen, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Zo mogen we niet namens de Heer zomaar iets zeggen zonder dat we zeker weten dat de Heer gesproken heeft. Zo mogen we niet zomaar in zijn naam dingen doen op een onwaardige manier. Zo mogen we ook niet zomaar zijn naam gebruiken als een tikwoord wanneer we ons geduld verliezen of afschuw uiten. Gods naam is heilig. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares of slavin, iemand die in loondienst bij je is, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. Er staat niet dat je je ouders moet aanbidden. Er staat ook niet dat je je ouders meer moet gehoorzamen dan God. Er staat dat je ze moet eren. En als je het in het woordenboek opzoekt, dan betekent dat dat je ze respect toont en gehoorzaam bent. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende bergen. En toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. Misschien had Mozes niet eens hoeven zeggen dat ze niet de berg mochten naderen, want dat deden ze nu toch al niet meer. De angst zat er goed in. Ze zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons, dan zullen we luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd. Hoe vaak zegt God dat niet? Wees niet bevreesd. Staat zo vaak in de Bijbel. Staat er vaak genoeg voor elke dag van het jaar. En hier zegt hij het ook. Want God is gekomen om u op de proef te stellen en opdat de vreze voor hem u voor ogen staat, opdat u niet zondigt. Vrezen des Heren is niet hetzelfde als zo bang zijn van God dat je van hem wegvlucht. Maar vrezen des Heren is dat je hem zo eert en respecteert dat je naar hem toevlucht. Wat is jouw toevlucht? Als je je rot voelt, als je slecht behandeld bent, als je boos bent, vlucht je weg van God of vlucht je naar hem toe? Want hij is de plaats waar je veilig bent. Mag hij jouw troost zijn? De wet leert ons wat God van ons verlangt. En de 10 geboden zijn niet 10 suggesties. Het is zijn uitdrukkelijke wil. Maar we weten allemaal heel goed dat zijn standaard volmaakt is en wij niet. Wij hebben genade nodig. Daarom gaf God zijn volk met de wet ook iets anders. Namelijk de Heilige Geest. En de Heilige Geest is de auteur van de wet, is de schrijver van het woord. Hoe kun je anders het woord van God begrijpen, tenzij je vervuld bent met de Geest? Laten we gaan naar Numeri 11. Dan lezen we het verhaal hoe God zijn Geest zond in die plaats waar ze ook de wet ontvingen. Want als God alleen de wet had gegeven, maar niet zijn Geest, dan zouden wij vandaag de dag veroordeeld zijn om in eigen kracht een onmogelijke hoeveelheid van 613 geboden te houden. En dat kunnen we niet. Numeri 11. Heeft iedereen het gevonden? Vanaf vers 24. Numeri 11. Vers Vers 24. Mozes ging naar buiten en sprak de woorden van de Heere tot het volk. En hij verzamelde 70 mannen uit de oudsten van het volk en stelde hen op rondom de tent. Toen daalde de Heere neer in de wolk en sprak tot hem. En hij zonderde een deel van de geest die op hem was en droeg dat over op de 70 mannen die oudsten. En het gebeurde toen de geest op hen rustte dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Twee mannen echter waren in het kamp achtergebleven. De naam van de ene was Eldad en de naam van de andere Medad. De geest rust op hen. Zij behoorden namelijk tot de aangeschrevenen, maar waren niet in de tent. En zij profeteerden in het kamp. Een jongen liep snel weg en vertelde het aan Mozes en zei: Eldad en Medad profeteren in het kamp. Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgekozen jongeren, antwoordde en zei: Meneer Mozes, belet het hun. Tot die tijd was God altijd of op de berg geweest, of in de tent van ontmoeting, en later ook in de tabernakel, de tent die gebouwd werd met het heiligdom. Dus hoe kon Gods geest nou ineens op twee oudsten zijn die het verzuimd hadden om naar die tent te komen? Nu was Gods geest te midden van die mensen die niet hun handen hadden gewassen, midden in het kamp waar de kinderen en het vee door elkaar renden. En Gods geest was ook daar. En dat paste niet in het plaatje, in het denken. Jozua, die zei: belet het hun. Dat doet me denken aan de woorden van de discipelen die tegen Jezus zeiden: belet het die kinderen. Ze bestraften de ouders. Maar wat zei Jezus? Laat die kinderen tot mij komen, want van hun is het koninkrijk. En wat zegt Mozes? Zet u zich voor mij in? Och, waren alle van het volk van de Heere maar profeten, dat de Heere zijn geest over hen gaf. En daarna trok Mozes zich in het kamp terug, hij en de oudste van Israël. Mozes had iets begrepen. Deze gebeurtenis is een voorbode van Pinksteren. Want als Joden van heinde en ver naar Jeruzalem komen voor Shavuot, horen ze de discipelen spreken in alle talen van het Mediterrane gebied. En Petrus houdt vervolgens een toespraak. En reken maar, ze hing aan zijn lippen naar wat er gebeurd was. Hij legt uit dat God eindelijk zijn geest heeft uitgestort op meer dan een handvol oudsten. En hij citeert uit Joël hoofdstuk 2. Laten we lezen Joël hoofdstuk 2. Daarna vers 28, Joël 2 vers 28. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jonge mannen zullen visioenen zien. Jong en oud. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. En ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde, bloed, vuur en rookzuilen. Hey, doet dat niet ook denken aan wat er gebeurde op de berg? De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voor die dag van de Heere komt, de grote en ontzagwekkende. En het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heere gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heere roepen zal. De heilige berg van God stond ook in brand. Vuur, rook en bliksem. Bloed en vuur verwijzen ook naar offers. Verwijzen ook naar dat lam dat geroosterd werd bij de uittocht uit Egypte. Verwijst ook naar Pesach. Maar je kunt ook denken aan de dag waarop Jezus de geest gaf aan het kruis. De zon werd verduisterd. En het bloed dat uit zijn zij kwam toen zijn zij werd doorboord, drupt op de grond. En die grond ging beven, er was een aardbeving. Evenals ieder die Gods machtige tekenen ziet en zijn macht herkent, gaat beven. God is niet uit op bange mensen, maar hij wil dat ieder zich bekeert en beseft wie hij is. De toespraak van Petrus blijft niet hangen bij Joël 2. Hij citeert nog veel andere verzen en een aantal daarvan wil ik ook jullie niet onthouden. Laten we lezen in Ezechiël hoofdstuk 11, vers 17. Ezechiël hoofdstuk 11, vers 17. Zeg daarom, zo zegt de Heer, Heere, ik zal u verzamelen uit de volken. Ik zal u bijeenbrengen uit de landen waarover u verspreid bent. En ik zal u het land van Israël geven. Zij zullen daarheen komen en daaruit al zijn afschuwelijke afgoden en al zijn gruweldaden wegdoen. Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees weghalen en een hart van vlees geven, zodat zij in mijn verordeningen gaan en mijn bepalingen in acht nemen en die houden. Het beeld is duidelijk, hè? Een stenen hart kan niet kloppen. Een versteend hart staat voor onwilligheid om mee te bewegen met Gods wil. En dan krijgen ze een hart van vlees. Niet een vleeselijk hart, maar een hart van vlees is een levend hart, een hart dat klopt. Zodat ze in mijn verordeningen gaan en mijn bepalingen in acht nemen. En die houden. Dan zullen ze mij tot een volk zijn. En ik zal hun tot een God zijn. De wet alleen kan ons niet zalig maken, zegt Paulus. Regeltjes houden kan ons enigszins rechtvaardig maken. Maar we blijven zondaren. Want als we ook maar één gebod van de wet overtreden, dan zijn we overtreders van de hele wet. Want Gods maatstaven zijn zo hoog. We kunnen alleen gered worden als we de geest van God ontvangen. Als God in ons komt wonen door zijn geest. Wij mogen een tempel van de Heilige Geest zijn. En als de geest in ons woont, dan zal hij ons ook openbaren wat zijn wil is. Dan gaat het woord voor ons leven. Dan zijn het niet alleen maar regels waar we ons angstvallig gaan houden. Maar dan zeggen we, nu begrijp ik het. Ik kan me nog herinneren dat ik in mijn jongere jaren heel graag naar bepaalde tv-series keek. Waarin misdaden gepleegd werden. En dan moest de rechercheur moest dan dat uitzoeken. Crime Scene Investigation, misschien heb je ervan gehoord. En ik vond dat fascinerend, want ik denk, ja, er worden misdaden opgelost. Maar ergens had ik ook een schurend gevoel dat ik dacht, ja, waar zit ik nou eigenlijk naar te kijken? De meest bizarre misdaden die gepleegd werden. Je zag bloed, je zag lijken. Je hoorde hoe verdorven sommige mensen kunnen denken. En er was op een gegeven moment een dag, en ik weet zelfs nog precies wat er in die aflevering gebeurde, en van het een op het andere moment had ik het gevoel, dit is niet voor mij. En dat is ook de laatste keer geweest dat ik naar zo'n soort serie gekeken heb. In de breedste zin van het woord. Ik had ineens het gevoel, God wil iets anders met mijn tijd. En ik zeg dit niet zodat ieder die hier zit denkt van, ik zal maar niet zeggen dat ik ook naar zulke series kijk. Want God gaat met ieder een eigen weg, dus begrijp me niet verkeerd. Maar het kan zijn dat God bepaalde dingen uit jouw leven wil vervangen door iets anders. En dat is het verschil tussen de wet en de Heilige Geest. De wet die zou waarschijnlijk zeggen, gij zult niet naar crime-series kijken. Maar Gods geest zegt iets anders. En dat was ook de reden waarom Jezus soms dingen deed waarvan de fariseeën zeiden, maar de wet zegt dat dat niet kan. De wet is zwart-wit, maar de geest is intuïtief. En de wet neemt Gods geest neemt geen loopje met de wet, maar hij begrijpt de wet in de volle diepte, zoals de wet bedoeld is. En dat is een groot verschil. Andere teksten die Petrus citeert, zoals Zacharia 12, de laatste dagen, de uitsluiting van de geest. Mag je graag thuis nalezen, ook Ezechiël 36. Maar één ding is zeker, zijn boodschap heeft heel veel indruk gemaakt. Want hij was een eenvoudige visser. Niet zoals Paulus een theologisch opgeleide persoon van hogere komaf, met een Romeins burgerschap zoals Paulus. Nee, het was een eenvoudige visser. Maar hij kende de schrift en hij citeerde het met gezag. En door zijn toespraak kwamen 3000 zielen tot geloof. Evenveel zielen als die er stierven toen God gesproken had vanaf de berg. En ze ondanks het horen van die 10 geboden besloten een gouden kalf te maken. En op een woord van Mozes kregen de levieten toen de opdracht, ga met je zwaard door het kamp heen en ontzie niemand. Op die dag stierven 3000 mensen in hun overtreding. Maar op deze Shavuot, duizenden jaren later, werden 3000 zielen behouden. Wat een genade van God. Petrus citeert de schrift, hij citeert profetie, hij brengt het in verband met Jezus' recente kruisiging, de tekenen die er waren, de zonsverduistering, de aardbeving. Het was heel Israël totaal niet ontgaan, kan ik je verzekeren. En hij demonstreert Gods kracht door zijn Heilige Geest. Want mensen werden genezen. Ze werden bevrijd van demonen. En dan was er natuurlijk nog het spreken in tongen. Ongeletterde mannen die met zoveel gezag de schrift uitlegden. Dat maakte indruk. God had het zwakke gekozen om het sterke te beschamen. Het dwaze om het wijze de mond te snoeren. Petrus citeert ook Genesis 22. Die wil ik wel met jullie lezen. Genesis hoofdstuk 22. Genesis 22 vanaf vers 15. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel en hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van de vijanden in bezit hebben. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam bent. Abraham had eindelijk de zoon van de belofte gekregen, Isaac. En hij was bereid hem te offeren. En terwijl dat hij het mes al in zijn hand hield, wie hield een engel hem? En op hetzelfde moment zag hij dat er een ram met zijn hoornen verstrikt in een struik was. En hij had nog tegen zijn zoon gezegd, mijn zoon, God zal zelf voorzien. En dat deed God op dat moment. En dat is het beeld van Jezus, het lam waarin God voorzien heeft om die plek in te nemen, zodat hij zou sterven en wij zouden leven. En precies op die berg, op de berg Moria, werd later de tempel gebouwd. Precies op die plek, en die berg die loopt verder door de stad, ook naar de schedelplaats waar Jezus gekruisigd werd. Petrus beseft nog niet dat door zijn verkondiging van het woord ook de eerste heidenen tot zaligheid zullen komen. En dat met de woorden van Joël 2, Gods geest op alle vlees zal worden uitgestort, niet alleen bedoeld is op alle vlees van de Joden, maar ook op alle volken. dan gebeurt het wonder en dat lezen we in Handelingen 10 en 11, het verhaal van Cornelius. Dat gaan we niet lezen, want jullie kennen het verhaal. Hoewel de geest bergen en menigte in vuur kan zetten, is dat niet de hele Pinksterboodschap en ook niet het hele evangelie. Als Jezus zegt dat God zelfs de stenen kan doen spreken, dat zegt hij tegen de Farizeeën, dan begrijpen jij en ik dat die stenen nooit kinderen van God zullen worden. En Saul, bestemd om koning te worden, hij profiteerde weliswaar door de geest, maar hij weerstond Gods wil. En hij vervolgde zelfs de gezalfde van de Heer, David. Uit zelfzucht. Gehazi was een knecht van de profeet Elisa. Hij zag hoe God wonderen en tekenen deed. En op Gods woord werd Naaman van zijn melaatsheid bevrijd. En Elisa wilde geen geschenken aannemen. Maar Gehazi, die verrijkte zich met bedrog en nam uit de hand van Naaman dure geschenken aan. Judas Iscariot was een van de 12 discipelen. Hij was ook mee uitgezonden met Lucas 10. Ook door zijn handen zijn mensen genezen. Hij was vervuld met de geest. Maar hij stal heimelijk uit de kas voor eigen gewin. En zijn einde was gruwelijk. En wie kent niet het verhaal van Ananias en Safira? Die wilden de geest bedriegen. Iemand had een weiland verkocht. En ze dachten, dat gaan we ook doen. En wou een beetje geld voor onszelf. Maar naar de gemeente toe deden ze alsof ze alles, de hele opbrengst van het land, gegeven hadden. Zodat ze een nog groter schouderklopje op hun schouders kregen. Maar het was bedrog. En hadden ze dan niet van het geld mogen houden? Tuurlijk wel. Maar om dan te doen alsof je alles geeft, terwijl dat je niet alles geeft, dat is bedrog. En Petrus zei, hoe heb je het kunnen bedenken dat je de geest zou kunnen bedriegen? We weten dat de Heilige Geest de diepte van God doorgrondt. Dus als de geest zelfs de diepte van God doorgrondt, hoe zou hij dan niet jouw meest heimelijke gedachten doorgronden? God kijkt dwars door ons heen, toch? Gods geest klopt op vele deuren. Maar waar mag hij woning maken en heer zijn? Ik was een jaar of 12 en mijn moeder leidde een tienergroep. Ik woonde niet hier in Etten-Leur, het was voordat ik hier naartoe verhuisde. En ze had ons tieners meegenomen naar de Anastasis, een zendelingenschip van Youth with a Mission, Mercy Ships. Een drijvend kliniek. Inmiddels hebben ze een andere boot, de Africa Mercy, want de Anastasis die liep op zijn laatste benen. En ik was heel onder de indruk van het schip. En mijn moeder, die is heel creatief, die had ook spaarpotjes gemaakt. Maar die moesten we zelf in elkaar zetten, een soort bouwplaat. En ik had besloten alle 10 guldens aan zakgeld die ik had in die spaarpot te doen. Voor Mercy Ships. En diezelfde avond besloot mijn vader spontaan mij een tientje te geven. En zoveel geld dat ik nog nooit gehad in zo'n korte tijd. En dat begon me toch een beetje te kriebelen. En wat deed ik? Ik haalde die 10 gulden uit die spaarpot en zei, nu heb ik 20. En ik zat al te bedenken wat ik met die 20 gulden zou kunnen doen. Ik denk, nou dat sparen voor Mercy Ships, dat komt nog later wel hoor. Maar nu heb ik zoveel geld, nou ga ik eens iets leuks doen. En die avond had ik gewetensvroeging. Ik kon niet slapen. Ik ben mijn bed uitgegaan, naar mijn ouders gegaan en ik heb het ze opgebiecht. Maar het was nog niet genoeg voor me. Ik heb besloten ook dat tweede tientje in die spaarpot te stoppen. En toen had ik weer vrede in mijn hart. Ik heb goed geslapen. En ik ben nooit wat tekort gekomen. Niet ieder die gelooft is gered, lieve mensen. Jacobus zegt in hoofdstuk 2 vers 19, demonen geloven ook en ze sidderen. En niet ieder die bidt wordt verhoord. Daar zegt Jacobus In hoofdstuk 4, vers 3, u bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt. Met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Bid jij alleen voor jezelf? Denk je alleen maar aan je eigen behoeften als je bidt? Of ga je ook op de knieën voor een ander? Besteed je ook jouw persoonlijke tijd om voorbeden te doen voor andere mensen die een nood hebben? Jezus bad niet met heel veel woorden. Sterker nog, als hij zich afzonderde, dan luisterde hij heel veel. Hij deed niets dan wat hij de Vader zag doen, of wat hij van de Vader hoorde, dat sprak hij. Bid jij naar Gods wil? Is jouw gebed aangenaam voor God? Volgelingen van Jezus zijn niet zwak en onzelfstandig en moeten daarom voor alles bidden omdat ze anders omvallen bij de minste of geringste weerstand in dit leven. Oh nee. Volgelingen van Jezus, dat zijn kinderen van God. Zelfstandig, volwassen, maar ook vol besef dat ze volledig afhankelijk zijn van Gods geest en zijn genade. Onze eigen werken voldoen niet. Toen Jeremy 2 weken geleden, denk ik, dat je sprak, een indruk deelde van Gods verlangen om met zijn geest als een vliegtuig te landen in onze harten, heb ik over nagedacht, is dit evengoed een oproep aan jou en mij om onze kleren te wassen, om ons te onthouden van onze eigen verlangens, die opzij te zetten voor hem, om hem ernstig te zoeken. God kan meer doen door 1 oprechte dienaar dan door een heel volk. Hij kan meer door jou doen als jij oprecht voor hem wandelt dan door heel Nederland. Wil jij Gods handen zijn en zijn voeten? Wil jij een tempel van Gods geest zijn? Misschien heeft God je uit de slavernij van de zonde weliswaar gered. Maar heb je hem ook toegelaten in elke kamer van je hart? We zongen vanochtend, I will make room for you. Is hij die bed and breakfast gast die je in het zoldertje verstopt? Of zit hij aan jouw tafel? Mag hij jouw Heer zijn? Heer over jouw verlangens, over jouw tijd? Heer over je geld? Ook al is het maar 20 gulden zakgeld. Heer over je sociale leven, met wie je omgaat? Mag hij zijn wil en zijn wet in jouw hart schrijven? Wil jij zijn naam dragen als zijn verloofde, net als Israël in de woestijn? Shavuot, het wekenfeest, werd vervuld op Pinksterdag. En tot deze dag toe worden wereldwijd zielen toegevoegd. Je zou kunnen zeggen, Handelingen is het enige boek in de Bijbel dat nog niet volledig geschreven is. Daar worden nog steeds hoofdstukken aan toegevoegd, elke dag. En pas als we bij de Heer in de hemel zijn, zullen we het eindresultaat bewonderen. En wie weet, staat jouw naam ook straks in dat boek? Heb je ook iets beleefd met God wat hij in dat boek laat opschrijven? Zou dat niet mooi zijn? Ik zou dat wel willen. Vooral in de landen waar gelovigen het zwaar hebben en vervolgd worden, groeit de kerk het hardst. Maar in landen waar meer voorspoed en vrijheid is, zien we helaas dat de kracht van het evangelie veel minder lijkt. Ik denk dat het komt door lauwheid. Het is net als in de dagen van Johannes' brief aan de 7 gemeenten in Azië, waar hij namens Jezus tegen de gemeente Laodicea zegt, je bent lauw geworden. Was je maar koud of heet, maar omdat je lauw bent zal ik je uitspugen. God walgt van de smaak van lauwheid. Pinkster heeft niets te maken met lauwheid. Pinkst heeft te maken met het vuur van de Heilige Geest. Dat we heet zijn voor hem. Ben jij heet voor Jezus? En met heet bedoel ik niet hete hoofden en fanatiek en hyperreligieus. Maar ben je vol van Gods woord en vol van zijn geest? Want waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over. Laten we bidden. Heer Jezus, we danken u wel. Dat u in al uw heiligheid verkozen hebt om mens te worden en onder ons te wonen. En we danken u, Heilige Geest, dat u in al uw heiligheid gewillig bent om in ons woning te maken. Heere God, u bent niet ver weggebleven, u bent dichtbij gekomen. Maar als u woning in ons maakt, gelden uw huisregels. En uw lat ligt zo hoog. En we hebben u nodig, Heere, om te leven naar uw wil. Ik bid voor ieder van ons zoals we hier zitten. En u weet waar we staan met u. En hoe ons gebedsleven is en hoe afgelopen week ons verging. En we zijn mensen en we zijn niet volmaakt. Maar Heer, ik bid dat u ons niet volmaakt, maar volkomen maakt door uw geest. Dat in onze zwakheid uw kracht openbaar wordt. Dat in ons falen uw trouw zichtbaar wordt. Dat in ons gebrek aan weten we u om wijsheid mogen bidden en u het ons geeft zonder verwijt. En dat als mensen ons vragen, dat uw geest begint te borrelen in ons, dat we ons niet hoeven af te vragen wat we zeggen zullen, want uw geest zal het ons te binnen brengen. Heer, zo zegen ik ieder van ons, zoals we hier zijn. Heer, dat uw geest vaardig over ons wordt. Dat ieder van ons mag toevoegen aan een boek Handelingen. Dat we uw handen en uw voeten mogen zijn. Dat we mogen spreken van uw genade. Mogen uw woorden op onze lippen zijn. En uw wil ons hart doen kloppen. Geen harten van steen, maar levende harten. Zo zegen ik ons in Jezus' naam. Amen.